beginnen. Ik wil u wel nog even erop wijzen dat u zich voor 21 februari kunt opgeven om op 4 maart aan de conferentie deel te nemen. In verband met de carnavalsactiviteiten van nu dacht ik dat het nuttig was u er nu al op te wijzen, zodat u dat nu kunt doen. De formulieren zijn bij de griffie, dus dat kan nog gebeuren. Met het verzoek die formulieren in te vullen?
Ja, met het verzoek dus vandaag zoveel mogelijk alvast die formulieren in te vullen. Dus daar kom ik dadelijk voor langs. Zodanig dat wij, het is een belangrijke conferentie, de Raad heeft erom gevraagd, dat we ook een beetje beeld hebben van wie er in eerste lijn alvast mee gaat doen. Ja, dank u.
Dan constateren we dat we toe zijn aan de besluitenlijst. U stemt in met de wijze waarop de besluiten die we toegenomen hebben geformuleerd zijn. Dan is dat goedgekeurd. We constateren dat het sprekersplein vanavond onbezet blijft. Dus dat betekent, als alle handtekeningen gezet zijn, dat we dadelijk naar het eerste agendapunt, de verbouwing van de Aventurijn. De wethouder zal een korte aftrap doen. Als u goed heeft gekeken, dan ziet u dat deze kant van de zaal 1 microfoon heeft. Aan die kant 2. Dat komt omdat er eentje is uitgevallen. En ik heb gezegd dat moet bij de meest dynamische kant moet de ene microfoon dan komen. Want die zijn het snelste in het doorgeven van dat ding. U kunt u een keer rehabiliteren, maar vanavond nog niet. Hè? Dat zo ongeveer. Wethouder, aan u het woord.
Dankjewel, voorzitter. Ja, heel kort vooraf. We gaan zo meteen een presentatie krijgen naar aanleiding van de resultaten van het schetsmatige verdiepingsonderzoek naar de Aventurijn. Even kort vooraf aangeven dat dus echt een gebouwelijk verhaal is. Dat gaat niet over school, onderwijs, inhoudelijk of onderwijs, organisatorische zaken. Dat gaat echt over de schetsmatige verkenning zoals de mensen van Team Architecten, Hilde en Jens, zoals ze dat zo meteen zullen presenteren, gedaan hebben. Even vooraf, zodat u ook de planning weet die wij nu ingaan, want wij brengen nu deze presentatie als een stuk informatie die opgehaald is door het bureau, door het architectenbureau. Hierna plannen wij dat wij eigenlijk in de raad van 28 mei u een stuk aanbieden. Dat betekent dat de weken ervoor natuurlijk de beeldvorming et cetera plaats zal vinden. Dus even heel kort, ja, dit is een eerste aanzet. U kunt u kennis nemen van hetgeen wat er onderzocht is. Daarna zal er middels een uiteraard een college nota en een raadsvoorstel bij u op 28 mei een en ander terechtkomen. Dank u wel, voorzitter.
Aan u het woord.
Kunt u ons zo verstaan? Want wij presenteren met z'n tweeën, dus we praten misschien niet heel erg in de microfoon. Maar het gaat.
Als u dan maar dichtst bij de microfoon blijft, hem heb ik toch niet gehoord, maar u wel.
Doe ik dat. Nou, in opdracht van de gemeente Stijn hebben wij de opdracht gekregen om een schetsmatige verkenning te doen naar de verbouwing van de Aventurijn, basisschool de Aventurijn in Bergen aan de Maas. Wij gaan u nu in 10 minuten ongeveer laten zien wat in dat eindrapport staat. En dat is een compilatie. Dus in het eindrapport is natuurlijk meer aandacht besteed aan de diverse onderdelen. Maar wij laten nu hier u in 10 minuten zien wat daar ongeveer in staat. Oh, dan ga ik meteen. Oh ja.
Die? Hij begint met de laatste.
Naar beneden.
Dus de identische voor morgen.
Ja. Oh. Staat bij de laatste.
Ach, stond jullie helemaal in.
Ja. Gelukkig weet je hoe dat werkt, hè?
Zo.
Allereerst hebben wij de opdracht gekregen om 3 elementen in die schetsmatige verkenning mee te nemen. Dat is 1 is op een goede manier het in stand houden van het basisonderwijs in Bergen aan de Maas. En het gaat eigenlijk voor de kinderen van 0 tot 12 jaar die daar een plek moeten krijgen. Vervolgens hebben we gekeken naar de bijdrage van de kinderopvang, of die lager dan wel kan wegvallen. En vervolgens hebben wij gekeken naar de multifunctionele invulling van het gebouw in het kader van het erfgoed, omdat een deel van het gebouw natuurlijk op de gemeentelijke monumentenlijst komt te staan. Wat we allereerst hebben gedaan is een inventarisatie naar het toekomstig onderwijs. Dus samen met de gebruikers zijn wij in 3-tal workshops met hun gaan kijken van wat is voor jullie nu belangrijk voor het onderwijs in Bergh aan de Maas. En de eerste workshop ging over de identiteit. En dan moet u denken aan wat is dat nu, wat is dat gebouw of wat is er nou speciaal aan dat gebouw wat de mensen die daar werken en ook de kinderen die daar les krijgen van belang vinden.
De tweede workshop die was over de activiteiten, wat echt in het gebouw onderwijskundig of qua onderwijs gaat plaatsvinden, zowel gewoon vanaf de school, maar ook met betrekking tot de kinderopvang.
Dat hebben we in een aantal lijsten zeg maar, samengevoegd. Dit is één daarvan. Dan kunt u zien dat we die activiteiten in de eerste kolom hebben samengevat. Dus welke activiteiten gaan dadelijk in het onderwijs plaatsvinden? Door wie gaan die activiteiten ontplooid of dan wel uitgevoerd worden? En vervolgens is het met hoeveel kinderen of hoe groot is de doelgroep? Zo weten wij als architect wat voor een plekken we in dat gebouw moeten realiseren om het toekomstig onderwijs gereed te maken, om het zo maar te zeggen. De laatste kolom ziet u een aantal afbeeldingen, plaatjes, waarmee de deelnemers hebben kunnen aangeven van, hoe die plekken er dan uit moeten zien.
En waarom hebben we dat gedaan? We hebben gewoon uiteindelijk die activiteiten hebben wij aan ruimtes gekoppeld. En wat u hier ziet is een uitsnede uit het programma van IJzer, uit een ruimteprogramma, waar je dan uiteindelijk gewoon die activiteiten opzomt en dan komt dan gewoon uiteindelijk een grootte van een ruimte uit. Want we proberen natuurlijk zoveel mogelijk activiteiten op dezelfde plek gewoon te laten plaatsvinden. Zodat je dan achteraf een ruimtelijst krijgt en weet hoe groot en welke ruimtes je moet maken en hoe groot die ruimtes moeten zijn.
Dus eigenlijk gaat het er dan om welke activiteiten in een bepaalde ruimte plaatsvinden en hoe multifunctioneel is die ruimte dan. Nou, de koppeling tussen de ruimtes hebben we samengevat in een soort van relatieschema. Dus eigenlijk even nog losgezien van het gebouw, dus van de gebouwvorm. Puur gekeken van hoe willen de mensen het onderwijs zeg maar vormgeven. En dan ziet u in de rechterkant is eigenlijk het bovenbouwplein met daaromheen een 4-tal groepsruimtes. Waaraan een bewegingsruimte is gekoppeld, wat dan ook samengevoegd kan worden tot een soort van aula. Er is een hoofdentree en een tuinentree, hebben we het genoemd. En aan de linkerkant ziet u een kleine gele bol waar het hoekenplein op een plek kan vinden. En dat is eigenlijk het onderbouwplein. En daar is ook de kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal hebben daar een plek gekregen. Die ruimtes zijn overigens dan zo groot dat die activiteiten die men daar wil ontplooien of beleiden of uitvoeren, ook een plek krijgen in die grootte van die ruimtes. Vervolgens hebben we in het tweede hoofdstuk van het eindrapport het gebouw geïnventariseerd. Het is een heel boekwerk, maar het belangrijkste is eigenlijk dat u ziet dat het gebouw in de loop der jaren nogal veranderd is. In de jaren 30, en dat is eigenlijk het meest linker plaatje, is het eigenlijk alleen maar een U-vorm. Dat is dan ook meteen het gemeentelijk monument. Toen was het nog zo dat het voorplein en het achterplein, of eigenlijk de tuin van de meneer Pastoor en de boomgaard daarachter, door het gebouw gekoppeld werden. En in de jaren daarna is daar natuurlijk heel wat achter aangebouwd. En het nadeel daarvan is dat in het gebouw eigenlijk de omgeving helemaal niet meer zichtbaar is. Dus als je in het gebouw staat, heb je eigenlijk geen eens notie van wat voor weer het is of wat voor jaargetijden het is. Dat was meteen bij de workshop over identiteit ook een ding waar de mensen mee kwamen. Dat het gewoon een heel donker gebouw is en dat de plek met de karaktervolle elementen eigenlijk van binnen helemaal niet meer zichtbaar waren.
En toen ik dan ook naar gekeken, daar hebben we meegekregen, daar is vooraf een studie gedaan over de monumentale waarde van het pand. Dat is een gemeentelijk monument. Wat u hier ziet is gewoon een tekening die dat een beetje duidelijk maakt. Dat wat blauw is, heeft een heel hoge monumentale waarde. Dus dat zou eigenlijk zeg maar, gewoon in de plannen, als je gewoon iets verandert, zou dat gewoon moeten blijven of tenminste worden versterkt. En die gele onderdelen, dat is gewoon later toegevoegd. Dat heeft geen waarde. Eigenlijk zou je dat goed kunnen slopen of veranderen of aanpassen. Daar worden geen eisen aan gesteld.
Nou, dit is één van de beelden om te laten zien hoe het gebouw op dit moment gebruikt wordt. En daar ziet u dat de groepen 3, 4 en 4 en 5 samen een linkerlokaal als een soort van verwerkingsruimte gebruiken. Dat is de bedoeling dat na instructie er zelfstandig aan de stof gewerkt kan worden. De groepen 6, 7 en 7 en 8 doen dat in de twee rechterlokalen met dan een uitvluchtmogelijkheid zeg maar, naar de aula. De groepen 1 en 2 die hebben een eigen plek in een lokaal, dat is redelijk groot, maar daar zijn ook gelijk de hoeken van die kleinere kinderen. Met als gevolg, en de putterspeelzaal en het kinderdagverblijf hebben ook ieder een eigen lokaal, met als gevolg dat de kinderen gedurende de dag eigenlijk niet hun ruimtes uitkomen. Dus gedurende de dag, als je daar het gebouw binnenkomt, zie je geen bedrijvigheid van de kinderen, omdat die allemaal hun eigen plek hebben. En in de kleinschalige karakter van deze school is dat precies het probleem waar de mensen tegenaan lopen, omdat ze elkaar niet treffen. Het is zo belangrijk dat die kinderen over en weer van elkaar leren en elkaar zien. En daar is dit gebouw eigenlijk niet geëigend voor, zeg maar.
Waar we ook naar hebben gekeken is, is de school nu eigenlijk te groot of te klein? We hebben even gekeken naar normatief beschikbaar oppervlak. Dus het oppervlak wat je ter beschikking zou krijgen als je ook een nieuwe school zou bouwen, daar kun je een rekensommetje op loslaten, gewoon aantal kinderen maal 5 en nog iets vierkante meter. Je kunt ook even kijken hoeveel ruimte heeft zo'n kinderopvang gewoon nodig, ook daar zijn regels voor. Het komt een beetje daarop neer, dat ziet op het meest rechtse plaatje, dat de school eigenlijk te groot is. Dus gewoon zeg maar dat oranje oppervlak is dat waar de school eigenlijk recht op zou hebben, als je, ja, onafhankelijk van de indeling van de ruimtes, maar gewoon de oppervlak, als je nieuwbouw zou plegen, zou je gewoon die oppervlak krijgen. En het basisoppervlak is het oppervlak wat, ja, wat je nodig hebt voor de kinderopvang. Dus het gebouw is eigenlijk te groot. Dat heeft natuurlijk ook weer zijn gevolgen voor de exploitatie achteraf, dat je eigenlijk een te groot gebouw met je meesleept.
Nou, dat alles in ogenschouw nemende hebben we met de projectgroep 3 scenario's ontwikkeld. Die scenario's die liggen ver van elkaar af om een keuzemogelijkheid te geven. We moeten ook zeggen dat die scenario's natuurlijk per scenario ook nog nuances zijn te maken. Maar we hebben ze zo duidelijk mogelijk proberen neer te zetten. Belangrijk in die scenario's is dat we met 4 uitgangspunten, hebben gehanteerd. 1 is dat oppervlak waar Jens het net over had. Dus dat we niet boven een bepaald oppervlak uitkomen. Dat de inhoud centraal blijft staan, dat het monument wordt gerespecteerd, dan wel wordt opgeknapt, dus het monumentale deel, en dat er een verschil is in ambitieniveau en prioritering. Dus bijvoorbeeld, dan denk je aan van sommige elementen heb je een hoog ambitieniveau, maar dat zult u dadelijk zien, dat de verschillende scenario's nogal verschillen van elkaar. Scenario 1, dat is het meest linker plaatje. Daar gaat het eigenlijk over dat we het gebouw zo veranderen dat het onderwijs daar een betere plek in gaat krijgen binnen de huidige contouren. Dus dat eigenlijk we de huidige contouren laten zitten. En dat we dus het gebouw min of meer verkleinen tot de maat die het eigenlijk zou moeten hebben voor het aantal kinderen wat daar op dit moment les krijgt. Het tweede scenario is de optimale school. Daar gaan we alles wat achter het monumentale pand ligt, zeg maar, halen we eraf en bouwen dan de vierkante meters die we nog nodig hebben als nieuwbouw terug. Voordeel daarvan is dat je dus kunt maken wat je nodig hebt voor de school. Het derde scenario draaien we het om en gaan we uit van een herbestemmingsfunctie waarin de school tijdelijk een plekje kan krijgen. Dat was namelijk een van de opgaves. Aangezien we niet weten of niet zeker weten hoe lang deze onderwijsbestemming nog blijft, is ons ook meegegeven van als je nu een schets maakt, kan er dan een herbestemming op. Zodat die de investering die je nu doet eigenlijk al voorsorteert op het moment dat de school er niet meer in zou zijn. Dat is scenario 3. Daar gaan we vanuit dat de herbestemming als prioriteit heeft waarin de school een plek kan krijgen.
Ja, we hebben ook naar verschillende herbestemmingsfuncties die mogelijk zouden zijn gekeken. We hebben gewoon eigenlijk heel breed gekeken wat mogelijk zou zijn. We hebben dat gediscussieerd in de projectgroep. En we hebben eigenlijk kwamen daar de conclusie uit dat een woonbestemming eigenlijk de meeste kansen zou bieden. Gewoon uiteindelijk omdat dat gewoon ja, zeg maar het makkelijkste of het veiligste uiteindelijk zou zijn. En dan zou je kunnen denken dat je oft gewoon uiteindelijk een woonfunctie voor status of voor ouderen, misschien ook door elkaar heen, in het gebouw gewoon mogelijkheid zou zijn. Of dat je gewoon uiteindelijk een bijzondere woonvorm zou kiezen, bijvoorbeeld een woonbegeleidingscentrum. Want daar heb je gewoon zeg maar een grote ruimte die je met, ja, eigenlijk met kleinere die je samen gewoon met kleinere appartementen daaromheen gaat delen. Wat soms gewoon uiteindelijk aan een opzet van een school gewoon zou aansluiten.
Dan de scenario's, zoals gezegd. De eerste scenario is binnen de huidige contouren. Wat we steeds spiegelen is dat we steeds dat programma van eisen, dus eigenlijk het relatieschema zoals we hebben ontwikkeld met de gebruikers, lees het team van de school en kinderopvang, dat we dat daar steeds op het meest optimale een plek kunnen geven. En wat u ziet is dat in dat relatieschema een soort van hart is gevormd, waaromheen de groepen een plek krijgen. En dat willen we dan in dat bestaande gebouw ook realiseren. Dat leidt er eigenlijk een beetje toe dat het rechterpootje, zeg maar, wat de overmaat in het gebouw is, dat dus, omdat dat het verst van het hart af is, het meest logisch is om dan ook af te stoten. Er zijn nog deelscenario's in te bedenken, wat ik net zei. Je kunt het ook afstoten van de onderwijsfunctie en daar bijvoorbeeld een woning in maken, waarbij die mensen die daar wonen een bepaalde relatie krijgen met de school. Je zou er ook een huisartsenpost van kunnen maken, dat zijn allemaal deelscenario's. Wij hebben in dit scenario gekozen dat gedeelte geamoveerd wordt, zodat het gebouw eigenlijk de grootte krijgt die het voor die 120 leerlingen nodig zou hebben.
Nou. Wat u hier ziet is gewoon een plattegrond dat er gewoon lokale rond een centraal plein, of twee centrale pleinen zijn geregroepeerd. Je ziet eigenlijk, dat hebben we dan achteraf ook met de school besproken, dat het relatieschema zich eigenlijk bijna één op één in het gebouw gewoon zo laat vertalen, zonder dat je gewoon uiteindelijk de structuur van het bestaande gebouw moet aantasten daarvoor.
Op het moment dat je dan in een herbestemmingsscenario zou kunnen komen, slopen we of amoveren we het achterste gedeelte, dus dat deel wat niet monumentaal van waarde is, helemaal. En komen in de 6 groepsruimtes 6 units voor starters of voor ouderen. Dat is deze schets. Dus dit is dan eigenlijk de plattegrond die bij scenario 1 hoort voor de herbestemmingsfunctie.
Als u dan kijkt naar de situatie, dan ziet u gewoon links de situatie voor de school. Waarbij wij aan de voorkant van de school aan de voorzijde ook wat knelpunten die zijn gesignaleerd in de verkeersafwikkeling hebben opgelost. Op het moment ziet u bij dat weggetje gewoon wat tussen de school en de kerk ligt, dat daar gewoon uiteindelijk niet op het moment zich heel veel verkeersstromen kruisen, gewoon van ouders die hun kinderen daar afzetten en ook de toegang naar de school. Wij stellen voor een apart padje te maken langs het Heilig Hartbeeld aan de voorkant naar de entree van de school, zodat je de voetgangers van het rijverkeer gewoon kunt scheiden en aan de voorkant van de school gewoon nog een aantal insteekparkeerplaatsen, haaksparkeerplaatsen te maken om dat ook een beetje beter vorm te geven. En die parkeerplaatsen die u dan gaat maken, die zijn dan ook meteen gewoon de voldoende aantal parkeerplaatsen die je nodig hebt voor de herbestemming. Dat zouden dan ook de parkeerplaatsen kunnen zijn die je nodig hebt voor die 6 appartementen die je in de school kunt huisvesten.
Scenario 2 is het scenario waar het hele achterdeel wordt geamoveerd en waar we dus de vierkante meters die nog nodig zijn aan nieuwbouw realiseren. Ook daarin hebben we gekeken of we dat relatieschema een plek kunnen krijgen of kunnen geven. En dat resulteert in deze plattegrond. Hij wijkt feitelijk aan relaties niet heel erg veel af van die andere, behalve dat hier natuurlijk wat een uiterlijke verschijningsvorm heel anders gaat zijn. Want je hebt hier een karaktervol voordeel met een nieuwbouwdeel wat erachter komt, wat heel onderscheidend of misschien aansluitend kan zijn. Hier kun je ook nadenken over duurzaamheidsmaatregelen, over normen die op dit moment gelden, over slim bouwen bijvoorbeeld. Dus in dit scenario kun je eigenlijk voorsorteren zeg maar, op de toekomst.
We hebben ook eens over nagedacht, als je natuurlijk dan nieuwbouw tegenaan zet en een gedeelte van de school gaat slopen, dan kan dat natuurlijk niet in de tijd als de school nog draait, dus als het primaire onderwijsproces op gang is. Nou hebben wij eens gekeken, ja, hoe kunnen wij nu die periode waar de school met betrekking tot de bouw gesloten moet worden, hoe kunnen we dat gewoon qua tijd beperken en